Welkom bij Mapmeisters, de podcast over wielrennen en toffe routes in Utrecht en wijde omgeving. Vandaag zijn we in onze studio in Utrecht, aan tafel Mapmeisters Marijn en Mattis.
Goeiedag.
Mattis, inderdaad, welkom. We hebben ook een gast vandaag, Dirk van Raalte. Dirk, welkom.
Dank je.
Fietsnomade op Gran Canaria, omschrijf ik je dan een beetje goed?
Fietsbohemium op Gran Canaria.
Kijk, dat klinkt heel vrij. Daar gaan we straks verder op in, we horen graag meer van je. Mattis, voordat we met Dirk in gesprek gaan,
ja.
Wat wil je nog vertellen? Wat is er de afgelopen periode weer gebeurd?
Nou, een hele hoop, maar volgens mij is iedereen wel benieuwd hoe het met je vinger gaat, want daar heb je een blessure aan.
Ja, dat noemde ik vorige keer,
ja,
toch?
Ja, precies. Dus hoe staat de vinger?
Nou, ik vind het heel lief dat je het vraagt, maar mijn vinger zit in een spalkje.
Ja.
En dat duurt dus 8 weken. Ik ben nu ongeveer halverwege.
Ai.
Ik heb ook, er is niks aan de hand, hè? Het doet geen pijn. Het is gewoon heel onhandig.
Ja, precies. Ja.
Ik zit er nou ook naar te kijken. Ik laat het ook aan jullie zien. Maar ja, met fietsen, het is super onhandig. Ja. Met overpakken. En met remmen. En met scherp door een bocht gaan. Want als ik dan dus mijn vinger net onder de
shifter heft, ja,
wil steken of zo, dan blijf ik soms haken met het spalkje. Want dan kan mijn vinger niet
vet tuigen. Onhandig.
Vet
maar
onhandig.
Maar dat weerhoudt je niet van om onverhoed door te gaan met je tegelverzameling.
Ja, klopt.
Want ik heb weer dingen gezien, Marijn. Sommige mensen vinden het misschien wat ver gaan, maar met een subbord de biespos op.
Ja, heb ik
vind
gedaan.
Ik een pitsie overdreven.
Nou ja, we hebben het natuurlijk in de vorige podcast over gehad. Toen hadden we Leontien en Nicole in de uitzending.
Ja.
En toen hadden we het erover hoe het is om met mensen te leven,
ja,
die nogal veel fietsen.
Ja.
En het ging toen ook over de tegelwoede.
Ja.
Dat is een woord wat we al een paar keer in deze podcast hebben gebruikt. Dirk, je weet waar het over gaat inmiddels. Dat zijn die Veloviewer vakjes,
ja,
die ik verzamel. En dan kom ik op zoveel mogelijk plaatsen waar ik nog nooit ben geweest.
Juist.
Vorig jaar heb ik met mijn vriendin op een middag 27 kilometer gekanoed in de Biesbos.
Dat vond ik al gek.
Dat was inderdaad gek, omdat we nauwelijks gestopt waren toen. Dus dat mea culpa maxima, maar het moest gedaan worden.
Juist.
Maar daar was in de Biesbos waren er nog 2 tegeltjes die we die dag niet hebben kunnen halen.
Ja, vet balen.
Dus we zijn nu ongeveer een jaar verder. Ik zit met die vinger, maar ik heb gewoon zo'n plastic ziekenhuishandschoentje omgedaan. Ik denk, ja, dit is super mooi weer afgelopen weekend. Ik moet daar toch weer naartoe.
Ja.
Dus het was nu 14 kilometer kanoën. En ja, toen heb ik 1 tegeltje gehaald.
Juist.
Ja, maar het is daar prachtig, hè?
Ja, 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 ik weet het.
Ja, dus ik kan iedereen aanraden om 40 kilometer te gaan kanoën.
Ja, want voor de mensen, er ligt hier dus een subbord in de studio.
Ja.
Die heb je kennelijk geleend van iemand.
Ja, ik heb van vriendin Leta heb ik een subbord geleend.
Ja.
Wist jij trouwens dat, ik dacht altijd dat het enorme borden waren.
Dat zijn toch ook enorme borden?
Ja, als je ze opblaast, maar je kunt ze kennen dus leeg laten lopen.
Ah, dus er gaat lucht in.
Er gaat lucht in.
Ik dacht dat het gewoon een vast bord was.
Ik had dus geen idee, dus ik vond het heel fijn.
Oké.
Want er was 1 tegel in de Biesbos waar je ook niet met die kano kon komen.
Nee.
Ja, of je moest nog verder om, maar ja, dat was zelfs voor mij een beetje van de gekke.
Oh, oké. Okay.
Dus wat ik nu dan heb gedaan, ik heb op een kaart gekeken hoe ik bij dat tegeltje kon komen. En er was eigenlijk, waren er 2 routes.
Juist.
Er was 1 route waar je met de auto en dan gewoon een weg.
Ja.
Maar ik kwam daar en er stond dus een hek op die weg.
Ja.
Ja, daar kon je echt niet langs.
Oké. Okay.
Kansloos. Kansloos. Dus dan moesten we omrijden. En de tweede optie was om 1,5 kilometer over een dijk te wandelen.
Ja.
Met dus een
subbord.
Subbord. Met een pomp mee. Want ik moest dat subbord later oppompen. Met zo'n roeispaan.
Ja.
Zo'n grote peddel. Dan moesten we dus hopen dat je daar het water in kon.
Juist.
Bleek zo te zijn.
Gelukkig.
Moest eerst een hek over langs allerlei schapen. Toen kwamen we bij een hek wat onder stroom stond. Maar daar konden we net voor blijven.
Oké. Okay.
En daar kon je gewoon het water in. Dus die subbord opgepompt. Ik met mijn spalkje en met mijn handschoen op dat subbord proberen dat je niet nat wordt.
Ja.
Ging allemaal prima. Moesten we weer 500 meter naar die plek waar dan
dat precies tegeltje,
over de rand,
ja,
van die tegel. En wat blijkt dat je midden in, aan de kant was het water vrij diep. Maar midden in de Biesbos ongeveer,
ja,
kun je dus gewoon lopen, blijkt. Ja, gewoon niet eens top, niet eens diep.
Oké. Okay.
Dus op een gegeven moment waren we daar aan het roeien.
En zat je de hele tijd met je spaan in,
ja,
het grond.
En je zag gewoon, het was hartstikke helder.
Ja.
Je kon gewoon de bodem zien. Denk, ja, ga lopen.
Mm-hmm.
Dus echt maar niet hoger dan je knie of zo.
Oké. Okay.
Dus lekker een eindje gelopen in die Biesbos, die tegel aangetikt en weer terug.
Ja.
Ik heb het nog niet geüpload via Strava, de wieler-app. Of ik krijg al reacties van mensen die ik niet ken.
Ja, ja, maar vind je het gek?
Ja, die dus zeggen, hoe heb jij die tegel gescoord? Dus ze zien dan zo'n figuurtje ontstaan van waar ik gelopen heb, ja, en waar we gesubt hebben.
Ja.
En kennelijk zijn meer mensen daarin geïnteresseerd. Want je kunt wel zeggen van, Marijn, ja, het is belachelijk. Maar ik heb een superleuke dag gehad.
Ja,
lekker buiten.
Ja. Ja. Ja, ik vind het ook belachelijk. Maar gelukkig, Marijn, er zijn mensen die nog gekkere dingen doen.
Nou, inderdaad.
Want via een goede vriend van ons kregen wij een screenshot door van iemand die 713 kilometer,
ja,
over het Utrechtse lint heeft gefietst.
713 kilometer is al best wel veel.
Ja, maar dan ook nog eens hetzelfde rondje.
Ja, want voor de luisteraars die niet weten wat het lint is in het Maxima Park in Leidsche Rijn.
In Utrecht.
Beschrijf het even.
Ja, ligt een park en daaromheen ligt een hele mooie asfaltweg waar iedereen kan hardlopen, fietsen, skileren, et cetera.
Dat is heel mooi aangelegd.
Zeker mooi aangelegd. Ja. Hartstikke leuk. Ik denk dat hij een kilometer of 8 is, dat stuk.
En in de
volksmond noemen ze dat het lint. En deze beste man, die heeft daar dus...
Wacht, een rondje is 7,92 kilometer.
Oké. Okay. Nou, deze beste man heeft daar dus ruim 700 kilometer overheen gefietst in één dag. Dus wij zijn heel erg benieuwd wie deze man is.
En hij heet Lennart Knap.
Ja, dus Lennart, als je luistert, ik hoop dat deze podcast je bereikt. Laat ons weten wat het verhaal hierachter is.
Iemand die Lennart kent uit Utrecht, die moet zich bij ons melden. En anders dan bevrienden we hem wel op Strava.
Maar we zijn heel benieuwd naar het verhaal. Ken je de 24-uurs races in Nederland?
Ja, die heb ik al eens van gehoord, ja.
Ja, een vriend van ons...
Men zegt dat dat iets voor mij is.
Ja, dat zou ik me zomaar kunnen voorstellen. 24-uurs race, de meest recente was Tour de Ville.
Ja.
Wordt georganiseerd door lokale fietscouriers. En feitelijk is het concept heel simpel. Je hebt een paar checkpoints in Nederland. Daar moet je langs. De route mag je zelf uitdokteren, hoe je daar komt.
Krijg je van tevoren die checkpoints opgestuurd?
Ja, de checkpoints weet je, maar je mag daarna vervolgens zelf invullen hoe je die gaat bereiken.
Dus als je gaat starten, dan heb je eigen route gemaakt.
Ja, precies. Okay. Dus dan wordt de vraag van, nou, ik moet op een gegeven moment de rivier over. Kan ik dat met een veerpont beter doen of kan ik de brug beter nemen?
Ja.
Is dwars door het centrum van de stad sneller of kan ik er beter omheen? Tjeerd Ietsma, vriend van de show, luistert vaak. Die heeft meegedaan en hem heeft begonnen. En het meest straffe van die hele rit... Ja. Vond ik dat hij op de Amerongse berg, ons wel bekend, is gedemareerd.
Ja.
En is daarna in zijn eentje dwars door de nacht solo naar Eindhoven gereden. En heeft die race gewonnen. Dus dat vond ik wel super tof.
Wat doen mensen allemaal op fietsen?
Fietsen.
Dirk, om even bij jou te komen. Wat is jouw langste rit ooit?
Ga ik graven, want ik zit nog niet zo lang op Strava. Dus ik kan het nog niet zo goed terugploegen.
Ja, doe eens een gok.
Nou, ik denk dat een van mijn langste ritten is... Ik noem een befaamde rit.
Ja.
Ik zal er straks meer over vertellen, maar ik woon in de winter op het eiland Gran Canaria.
Ja.
Mooiste fietsplek ter wereld.
Kijk.
En naast de provincie Utrecht uiteraard. Maar rondje Gran Canaria, want rondje Gran Canaria is vrij befaamd. Dat is denk ik 180 kilometer. Dat is niet extreem lang.
Mm-hmm.
Maar dan heb je 4.500 hoogtemeters op
dat
je teller staan. Dat is serieus.
Ja. Ja. Serieus, precies.
En er komen mensen, er zit een hele leuke vergelijking tussen Gran Canaria en Utrecht. Want Gran Canaria is even groot als de provincie Utrecht.
Ja.
Oh. En dan komen ze op dat eiland en dan vragen veel fanatieke fietsers die dit soort avonturen doen. Ik zit met open mond te luisteren als ik de avonturen hoor die jullie vertellen. Dan komen op het einde en willen ze graag een rondje doen. Dan zeg ik al, dat is een rondje provincie Utrecht. Nou, dat is toch een heel fors rondje wat je dan...
Zeker. Absoluut.
Ja, 4.500 hoogtemeters.
Ja, er zijn dagen dat ik het niet haal.
Wat zou een rondje Utrecht zijn? Hoogtemeters als je de provinciegrens...
De provinciegrens Utrecht, vrienden van ons hebben dat wel eens gedaan. Die kwam uit op 335 kilometer.
Ja, maar dan rij je echt langs de provinciegrens. Ja,
dan rij je echt de grens inderdaad langs. Dus.
En dan heb je 75 hoogtemeters, schat ik.
Laat het ietsje meer zijn, maar ongeveer.
Ja.
Ja. Ja, buitenlandse vrienden van me die blijven zich verbazen over hoe weinig hoogtemeters wij hier hebben.
Ja.
En dan fiets je 200 kilometer en dan heb je inderdaad 18 hoogtemeters.
Ja, dat is, voor andere landen bestaat dat bijna niet, dat idee.
Dirk, is dit gek of is dit leuk? Dit soort mensen die dan 713 kilometer rijden op een parcoursje van 8 kilometer?
Ik denk dat het een beetje kenschetterend is misschien voor de hele ontwikkeling van de maatschappij, ook van sport.
Ja.
We leven in de beleveniseconomie.
Ja.
Mensen zoeken steeds extremere belevenissen. belevingen in fietsen, maar ook in andere dingen. Dus is het gek? Nee, ik denk niet dat het gek is. En wat ik zelf heel grappig vind, dat mensen daar zo van kunnen genieten en dat zo ook delen met anderen.
Ja.
En anderen weer aanzetten. Waarschijnlijk door jouw tegeltjes in de Biesbos lopen er deze dagen mensen met een racefiets op de nek door de Biesbos, omdat ze denken, hé, dat heeft hij op Strava gedaan.
Ja, ik hoop van harte dat die verhalen ons bereiken, want daar zijn we wel benieuwd naar.
Dirk, eindelijk bij jou. We zijn al 10 minuten in de podcast en we hebben onze gast nog niet aan het woord gelaten.
Lekker
eigenlijk
bezig.
Schandalig.
Ja.
Ja, jouw schuld, Mattes, met je vragen.
Dank je.
Dan krijg je dit. Dirk, wat maakt het dat jij bij ons in uitzending bent?
Nou, eigenlijk vond ik het wel een heel mooi bruggetje wat jullie de eerste 10 minuten legden. Want over de jullie vertellen allemaal passievolle verhalen hoe fietsen mensen fascineert. Dus ik zat bij mezelf ook een beetje na te denken. Hoe is de fiets nou eigenlijk in mijn leven ontstaan? En Ik was jongetje, 14 jaar, en wij woonden in Velp. Dat is onderaan de postbank. Ik zeg altijd, de postbank is een van de Nederlandse bergen in Nederland.
Zeker,
dat is niet helemaal waar, want we hebben natuurlijk uiteindelijk Limburg. Maar
we
hier.
Ja.
En als jongetje achteraf, ik was vroeger een hardloper. Dus dan ging ik 's ochtends altijd hardlopen. Of dan deed ik aan lokale wedstrijdjes mee.
Ook al
ik...
toen je zo jong was?
Ja.
Oké.
Ja. Hardlopen was mijn eerste sportpassie. Maar dan kwam ik altijd terug aan het eind van de zondagochtend. Dat is een hardloopgroepje, dan kleed ik me om. Een hele oude racefiets met de roest en alles erop uit aan. Maar dan was ik altijd een hele zondagmiddag bezig om de postbank telkens op te gaan. Maar dan wacht ik onderaan de postbank tot er een fietser kwam.
Zodat je hem kon inhalen?
Probeerde ik hem in te halen. En dan bovenop dan wacht ik weer tot er een motor was. En dan deed ik een wedstrijdje met de motor naar beneden. En dan kon ik echt de hele zondagmiddag mee bezig zijn op mijn oude fiets. Met mijn oude kleertjes. En in aanvulling op jullie mooie verhalen over wielerpassies, zo is het bij mij ontstaan. Ik ben dus ook een klimmer. Klimmen vind ik leuk. Op de dijk met de wind vind ik minder leuk.
Okay.
Maar dat wat ik als jongetje deed, bult op en af, dat is altijd nog wat de wielersport me geeft.
Wat voor gevoel gaf dat toen al dan? Zo was het langzaam op en neer?
Vrijheid? Ja. Of hoe moeten we dat zien?
Voor mij eigenlijk twee dingen. Voor mij is fietsen vooral de passie ook met de natuur. Het buiten zijn en de natuur beleven. Dat kon overigens als hardloper nog intenser. Dat is het enige wat ik wel eens mis op de fiets dan op de fiets. Op de fiets doe je dat natuurlijk ook mooi. En tweede, vooral bij mij de passie van dansend omhoog zo'n bult op te kunnen gaan.
Ja.
En je hebt dagen dat het worstel is. Dat je denkt, ik kom niet meer omhoog. Hoe kan dat? Vorige week vloog ik nog. En je hebt dagen dat je als een vogel omhoog
dat
vliegt.
Dat je de trappers niet voelt. En dat je omhoog vliegt, bij wijze van spreken.
Ja. Dat is een mooie uitdrukking in het Frans.
Andanseus.
Andanseus.
Ja. Ja, precies. Ik vind het ook een terecht punt wat Dirk maakt nu over hardlopen en fietsen. Althans, ik vermoed dan dus racefietsen. Dat je met hardlopen misschien nog net wat meer in de natuur bent. Hè, op de weg fiets je natuurlijk vaak op asfalt of zo. En is de natuur door de infrastructuur misschien wat verder te zoeken.
Ja.
Heb je dat met crossen ook? Of dat je wat.
Nou, wat
ja,
het,
dat is vaak op een
wat,
veld.
Wat het bij mij dan misschien een beetje anders maakt, is dat het tempo bij hardlopen significant lager ligt, waardoor je gewoon meer onderweg ziet.
Mm-hmm.
Ik bedoel, en als. Ik heb dan het verschil tussen trainen en fietsen. Als ik aan het trainen ben, dan merk ik niet zo heel veel van de natuur om me heen.
Waar je ook bent.
Waar ik ook ben. Dan is het gewoon geconcentreerd bezig zijn met de training die ik aan het afwikkelen ben en op het verkeer letten. Maar dan ben ik niet aan het kijken hoe, bij wijze van spreken, hoe mooi de bomen erbij staan. Terwijl als je normaal aan het fietsen bent en je bent aan het genieten van de natuur en je bent zorgeloos en vrij rondje aan het rijden, ja, dan komt die natuur wel binnen. En dat is misschien in het bos nog meer aanwezig dan op een fietspad langs een provinciale weg.
Direct terug naar dat jongetje van 14, 15 die ontdekt hoe leuk die fietsen vindt en omhoog en omlaag. Hoe ging dat verder, dat verhaal?
Altijd blijven fietsen. Hardlopen kon op een gegeven moment niet meer, want ik had hernia's. Dus steeds meer gaan fietsen. Ook jarenlang in Nederland had het hard gewerkt, maar dan had ik altijd mijn fiets achterin liggen. En als even uurtje was, fiets uit de auto en tussendoor fietsen. Tot ik 10 jaar geleden op Gran Canaria kwam.
Gewoon op vakantie? Of?
Ja, was gewoon op vakantie. Ja. En ik kwam daar, ik had een huurfiets gehuurd. En ik dacht, Gran Canaria, klein eilandje, grote bergen in het midden, dat kan niet veel zijn. En ik reed daar de bergen in en ik dacht, het paradijs bestaat. Ik ben eigenlijk helemaal niet gelovig of zo.
Ja.
Maar ik dacht, hoe is dit mogelijk? En ik keek ze om me heen. En ik had ook nog een dans dat ik en danseuse dansend op te bedalen was. En ik had daar gefietst. Ik dacht, echt, het paradijs bestaat. En ik kwam terug in Nederland en haast spreekwoordelijk in mijn hoofd hoorde ik de stemmetjes van die bergen die riepen, hey Dirk, waar ben je nou? Kom lekker buiten spelen. En waarom ben je weer in Nederland in het jachtige bestaan en in de auto en in de file?
Ja, want wat deed je toen als Dirk?
Ik was organisatieadviseur en leiderschapscoach. Daar had ik op zich heel erg veel plezier in. En ik was partner bij een groot adviesbureau. En ik werkte met plezier, maar wel altijd hard. Altijd 130%. Maar het begon me tegen te staan. En echt letterlijk, dat stemmetje van die bergen achter in mijn hoofd. Dirk, kom buiten spelen, waar ben je nou? Kom lekker dansen op de pedalen. Ja, dat stemmetje kon ik niet negeren. Dus ik heb denk ik een jaar of 7 mijn leven best wel een beetje omgegooid. En appartement gekocht op Gran Canaria. Het begon eigenlijk eerst dat ik daar een fiets had gekocht. Toen zei mijn familie al tegen me, nu gaat het echt mis.
Dit gaat heel snel.
Ja.
Je bent op vakantie, ja. Het was geweldig. En het was een soort defining moment van, joh, ik weet niet wat ik meemaak hier op Gran Canaria.
Ik kon het echt niet weerstaan.
Had je al vaker in het buitenland gefietst?
Ik had wel veel in het buitenland gefietst, maar het voelde voor mij echt als thuiskomen.
Okay.
Omdat het fietsen nou zo mooi is. De mensen zijn extreem vriendelijk. Ik was altijd gehaast en ik leerde van die Canarische mensen dat niks doen en in het moment leven heel belangrijk is. Dus dat eiland gaf mij niet alleen qua fietsen, maar op heel veel niveaus iets.
Okay.
En ik geloof heel erg dat iemand ergens, je hebt altijd een fietsbestemming, hè? Je fietst vaak ergens naartoe, maar ik geloof dat ieder mens ergens ook een soort levensbestemming heeft. En voor mij voelde het steeds sterker van, hey, dit is mijn levensbestemming om naartoe te gaan. Ik ging telkens op en neer. Was ik 2 weken in Nederland, 2 weken in Gran Canaria. En ik leerde daar, want toen ik daar kwam, heb ik ook een wielertrainer genomen. Want ik had toch nog zoiets, eens kijken hoe ver ik kan komen met fietsen. En die wielertrainer zei tegen mij, daar heb ik 2 jaar strijd over gehad. Dirk, als je getraind hebt, moet je een half uur of liefst een uur niks doen. Maar een uur niks doen, ik was wereldkampioen handig dingen snel organiseren, zoals dat gaat in het Nederlandse leven. Dus
herkenbaar.
In een uur wat je allemaal kan doen. Dus ik heb 2 jaar met die trainer strijd gehad. Dirk, niks doen. Dat is echt op je bed gaan liggen en niks doen. Ook niet op je telefoon gaan zitten spelen, niks doen. En na 2 jaar strijd met die trainer was ik erachter dat het inderdaad wel heel verstandig was ook eens je rust te nemen, dat je daar beter van werd. En langzamerhand werd dat steeds meer mijn leefritme. En af en toe waren er Nederlandse klanten die vroegen, Dirk, kunnen we eens bij jou langskomen op Gran Canaria? En een van die klanten bracht mij eigenlijk op een idee. Hij was een burgemeester van een stad en die wilde een beetje met mij praten over zijn ambacht. Maar ik zei altijd tegen gasten, je kan langskomen, maar het enige, ik heb wel mijn ritme daar. 's Ochtends ga ik fietsen met mijn Spaanse fietsmaatjes of met profs die daar aan het overwinteren zijn. Dan ga ik een uur niks doen, slapen. En dan vanaf een uur of 4 begint de tweede helft van de dag, dan ben ik ter beschikking.
Okay.
Toen zei die burgemeester tegen mij, ik was helemaal niet zelf op het idee gekomen, waarom ga jij eigenlijk jouw passie, fietsen, niet combineren met jouw professie, leiderschapsontwikkeling, organisatieontwikkeling, niet over nagedacht. En zo is eigenlijk bij toeval een leergang op het gebied van leiderschapsontwikkeling ontstaan, koersverleggend leiderschap, waar ik 's ochtends met Nederlandse leiders ga fietsen, dan een uurtje niks doen, ga ik ook naar het hotel toe en vraag ik of ze het internet er eventjes uithalen van het hotel.
Oh jee, dat vinden ze niet leuk de eerste dag.
Dat vinden ze de eerste dag heel vervelend. Aan het eind van de week zeggen ze, is een van de dingen die ze altijd meenemen, dat lummelen echt noont. Dat niets doen je echt een volgende stap brengt.
Dirk, zakenmensen of mensen uit het bedrijfsleven, die komen naar jou toe op Gran Canaria. Wat leer je hen?
Eigenlijk, de wielersport, meerdere sporten, hè, maar heeft denk ik hele interessante metaforen voor niet alleen voor zakenmensen, misschien wel voor het hele leven. Maar laten we het nu maar toespitsen op leiderschap en het zakenleven. En dat zijn verschillende elementen. Ik zeg er wel altijd over door, dat is het enige gevaar wat ik wel eens bij ex-topsporters zie. De metaforen zijn niet 100% doortrekbaar. Hè. Metaforen zijn altijd voor een deel toepasbaar. Maar ik denk een paar bijzonderheden van de wielersport. Wat we kunnen leren is ego-management. Veel leiders, zakenmensen, misschien ook in het voorleven, willen elk bultje het eerste omhoog. En dan ga ik toch even terug toen ik een keer 3 weken met Cancellara mocht trainen. Ik was ook zo'n fietser die elke bult het eerste omhoog wilde komen. En Cancellara kwam halverwege de eerste dag naast me fietsen en die zei hartelijk gefeliciteerd. Doe jij maar lekker je best. Over 3 dagen ben je overtraind en ik hoef pas te pieken over 1.5 jaar in de Tour de France. Ja. En Cancellara, echt van geleerd, die was hele dagen achter in onze trainingsgroep aan het fietsen. Rustig aan, zat hij een beetje te niksen. En hij koos een paar dagen uit om echt te vlammen en dan stond hij er. Vervolgens reed hij dat jaar de Tour de France en het was zijn laatste jaar en pakte hij in Rio de gouden medaille op de tijdrit. Dus de eerste metafoor is om je ego te overstijgen, niet altijd vooraan te willen zijn. En leiders, zakenmensen pieken vaak 90% van de dag, terwijl hele goede fietsers, Mattis Vink ook is er een voorbeeld van, weten, ik moet dan pieken Daar ga ik mijn training goed op inrichten wanneer ik een paar keer hard train. En ik heb mijn hele rustige trainingen erbij. Zelfs als iemand naast mij fietst en me probeert te verleiden op ego om harder te gaan. Om je ego in toon te
dat
houden.
Dat laatste, dat vind ik dan nog wel eens lastig.
Nou, dat wou ik net gaan zeggen over jou, jongen.
Dit moet ik dan nog leren als leiderschapsskill, zeg maar.
Ja, Dirk, ik laat me daar wel eens bij Matten zorgen
Ik laat me makkelijk verleiden tot als iemand net even iets harder wil, dat ik dan denk, nou, oké, daar ga ik wel mee. Maar dat is dus niet altijd goed.
En waar we dus als leiders echt van kunnen leren, want wat gebeurt er vaak in organisaties? Het vlammetje wordt even aangestoken en iedereen vliegt erin.
Ja.
Zijn dit mensen die echt fietservaring hebben ook? Of zijn het mensen die ook voor het eerst op een wielren fietsen?
Nee, je moet wel kunnen fietsen. Ja. Want anders werkt het niet. Ja. Het is gevaarlijk en anders kom je ook gewoon de heuvel niet op. Je hoeft geen doorgetrainde wedstrijdfietser te zijn. Maar je moet wel een goede basisconditie te hebben. En dan kan je dit heel erg mooi oefenen. We hebben bijvoorbeeld in Gran Canaria één dal waar altijd de wind tegen is. En ik zeg altijd, dat is een mooie metafoor. Want we hebben allemaal vaak elke ochtend goede voornemens. Mm-hmm. Maar als de wind tegen is, je weet als fietser, dan word je toch heel snel uitgedaagd om weer als een gek tekeer te gaan. Een tweede hele logische metafoor natuurlijk van het fietsen is samenwerken. Hoe belangrijk dat is. Bijvoorbeeld in dat dal met wind tegen of hier op de Lekdijk. Alleen ben je sterker, maar samen ga je harder. Dus dat is denk ik een hele directe wielermetafoor.
Wat gezegd trouwens.
Schrijf hem op.
Ja, die ga ik inderdaad even opschrijven.
Alleen ben je sterker, ja. Samen ga je harder.
Precies.
En een hele belangrijke wielermetafoor heb ik eigenlijk al gezegd. Waar word je beter van als fietser, maar ook als leider, om heel hard te trainen, maar vervolgens om heel goed niks te kunnen doen? Dus voor mij in die koersverleggende week is een befaamd motto: lummelen loont.
Maar we hebben het er wel eens over gehad in de podcast. Als jij aan het trainen bent,
ja.
En mensen moeten hard fietsen, maar dan halen ze jou in.
Ja.
Of jij ziet iemand in de verte. Ja, dan moet je daar naartoe.
Ja,
altijd.
Ja, dat klopt. Dat was zo. Dat is nog steeds een beetje zo. Ik begin het steeds meer en meer te leren.
Ja.
Dat ik gewoon mijn eigen ding blijf doen. Dat ik me niet meer laat verleiden tot iemand die harder gaat dan ik. Of dat ik vind dat ik dat gat moet dichtrijden.
Ja.
Omdat hij toevallig voor me fiets. Dat gaat wel beter. Maar het klopt. Ik ben inderdaad makkelijk te verleiden tot afwijken van het plan.
Maar dat heb je in je wedstrijden toch ook? Jij rijdt altijd alle gaten dicht.
Nou ja,
staan we te kijken en dan denken we, doet hij het weer? Waarom doet hij het?
Ja, maar in de wedstrijden is dat ook wel mijn rol als onderdeel van het team.
Oh ja.
Dat ik wel daar ben om de gaten dicht te rijden. Want ja, ik heb de explosiviteit niet van de sprinter. Dus,
maken jullie daar van tevoren afspraken
zeker
over?
Zeker maken we daar afspraken over.
Okay.
Dus dat is gewoon afgesproken werk. Ik weet gewoon dat als er iemand wegrijdt, dat vroeg of laat ik het gat moet gaan dichtrijden. Dus, en dat vind ik ook echt geen enkel probleem. Dus, en dat vind ik ook prima om te doen. En het bewaken van ontsnappingen ligt me ook heel goed. Dus ik zorg er dan ook voor dat er ook vervolgens niemand meer zin heeft om weg te rijden. Omdat ik dan zo hard op kop rijd dat men denkt, het heeft nu toch even geen zin. Dus dat vind ik niet erg. Maar het is wel zo dat als je inderdaad hard wil werken, dat je daar ook hard voor moet rusten.
Wielrennen is wat dat betreft vind ik ook wel de algemene levensles. Veel wielrenners zitten op een gegeven moment tegen het overtrainde aan. Zo moet je ook een beetje door schade en schande leren de algemene levensles om vervolgens je rust te nemen. Dat zie ik bij fietsers, dat zie ik ook bij mensen in het zakenleven. Toen ik die trainer had, die werd af en toe ook gek van mij. Want dan had ik een dag rust, maar dan ging ik stiekem toch fietsen. Dus op een gegeven moment dan nam hij op mijn rustdagen, dan haalde hij de wielen uit mijn fiets. dat ik niet kon fietsen. En hij had op een gegeven moment voor mij ook een poster gemaakt.
Ja.
Stick to your plan.
Ja.
En dit is van toepassing als je aan het trainen bent, of Matt is in zijn wedstrijden, maar ook voor het algemene leven. Nee, je hebt een plan en probeer je eraan te laten houden en niet te laten verleiden door impulsen die eigenlijk niet helemaal.
Niet bij de eerste beste hobbeltje laten afleiden, ja. Of een afslag, ja. Nemen of wat dan ook.
Ja.
Vertrouw op jezelf.
Stick to your plan.
Stick to your plan. Ja. Dus we hebben het over samenwerken, ego-management.
Lui kunnen zijn.
Lui kunnen zijn. Vasthouden aan je intenties. Ook als het stormt.
Heel goed.
Als mensen meer willen weten, Dirk, waar kunnen ze kijken? Op welke site?
Er is een website. En trouwens, vooral de filmpjes zijn heel erg leuk. Okay. Website koersverleggendleiderschap.nl. En dan zie je ook een paar mooie filmpjes van Gran Canaria.
Okay. Nou, we zetten het op de website.
Wat brengt de komende weken nog voor jou?
Nou, wat ik al zei net.
Clubkampioenschap?
Nederlands Clubkampioenschap. Ja. 28 september in Dronten.
Dat is een tijdrit.
Dat is een tijdrit. 50
ploegentijdrit.
Ja, 50 kilometer ploegentijdrit. Dus dat wordt een mooie dag.
Over samenwerken gesproken.
Ja, dus daar zijn we al 3-4 maanden ongeveer wel mee bezig om dat op de rails te krijgen.
Jullie gaan steeds dichter bij elkaar fietsen.
Het gaat steeds harder. De communicatiemiddelen die we onderweg gebruiken, slijten we steeds beter in. Ja, op een gegeven moment wordt het gewoon een soort van goede trein. En dan hopen we lekker mee te kunnen doen op het NCK. Dus maar het is een heel interessant traject geweest. Superleuk om mee te draaien. En ik ben echt heel erg benieuwd naar hoe het gaat en wat we ervan kunnen bakken.
De clubkampioen of de NCK dus. Ja. Dan ga je op vakantie. Ja. En dan begint het crossseizoen.
Ja, precies.
Ja. Dirk, bedankt voor je verhalen. Veel succes op Gran Canaria.
Bedankt dat ik de gast mag zijn. En veel succes jullie met de tegeltjes en de laatste wedstrijden en het crossseizoen.
Ja, dankjewel.
Gaan we zeker doen. Mattis, succes en vakantie.
Ja.
Prettige vakantie. We spreken elkaar in oktober weer.
Ja, zeker.
En dan hebben we ook wel leuke gasten.
Ja.
Dan gaan we het denk ik over bikepacking hebben.
Dan hebben we nog niet aangestipt dat onderwerp. Nee. Ben ik heel benieuwd naar.
Ja, ik ook.
Ja.
Dus waarschijnlijk mensen die Trans-Pyreneeën... Transcontinental races hebben gefietst, maar dat moeten we even allemaal gaan regelen.
Maar ik kijk er wel naar uit.
Ik ook. Wordt weer vervolgd.
Stay tuned. Succes.
Jongens, dankjewel.
Yo.
Tot snel. Dag.